Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin voorgaat onze oud-predikant dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland. De schriftlezingen in deze dienst zijn uit Genesis 2, Johannes 5 en 1 Korinthe 15. Vanavond om 6:30 hoopt dominee de Jong uit Nijkerk voor te gaan. Zondag 23 april in de ochtenddienst van 9:30 proponent L. Solleveld uit Schavenzande. En in de avonddienst van 6:30 dominee Voets. En in die dienst zal er ook aandacht zijn voor de afsluiting van het winterwerk. Mevrouw Jonkers van Weelde, Nieuwstraat 3A, kwam weer thuis uit het ziekenhuis. We denken ook aan andere zieken in de thuissituatie. Op donderdag 20 april hopen Nienke van Drunen en Thomas Mulder in het huwelijk te treden. We bidden voor de synodevergadering op 21 en 22 april aanstaande. En we bidden ook voor de situatie in de Oekraïne en andere oorlogsgebieden. En we denken ook aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. U wordt herinnerd aan de toerustingsavond die aanstaande dinsdag 18 april gehouden wordt in ProRegen. U kunt nog aansluiten en het thema is bescherming en weerbaarheid. Volgende week zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzanger van morgen is uit Psalm 22, vers 16. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid. De kerkraad wenst u allen, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89 vers 1. De wet van God zingen we het eerste psalmvers, Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt. Psalm 1, vers 1, na de wet van God. We stellen ons ook vanmorgen onder de belofte en de tucht, de trekking, de terechtwijzing van Gods heilige wet. De Heere heeft gesproken en hij spreekt ook nu deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze wet samen als een liefdewet. En hij heeft gezegd, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in het gebed en bidden we hem om zijn leiding en zegen in deze dienst. Laten we bidden. Heere God, u bent het waard dat we alles voor u over hebben. Dat we onze dagen met het oog op u gericht leven. Dat we u eren, loven, danken, lof prijzen. Als een beginnetje hier op aarde om er eeuwig mee door te gaan. En we zeggen u dank dat u ons in die gang wilt oefenen door ons ook vandaag de zondag te geven. En door ons in de kerkdienst te brengen. Zodat we erin meegenomen worden, zodat we erin gebracht worden. We belijden u, Heere, dat wij van onszelf mensen zijn, over wie we zo net zongen, Mensen die heel makkelijk aan de kant zitten van degene die op het pad van de zondaars wandelen. En zitten bij degene die plannetjes maken tegen u en uw dienst. En zelfs roekeloos met u en met godsdienst spotten. Omdat ze er geen ideeën van hebben, ook geen idee in hebben. Maar dat is ons bestaan geworden door onze zonde, Heere. Wij zijn van het heilspoor afgegaan en ons hart is ongeschikt en ontoebereid geworden om u te kennen en u te dienen. En daar blijven we last van hebben, zelfs als we zo graag u willen loven en prijzen. We leggen het voor u neer, Heere, dat we ook in de achterliggende tijd niet van zonde gespeend zijn gebleven. Het zat erin, in wat we deden en wat we zeiden, soms ook in wat we verlangden. En het moet ons met berouw vervullen. En we komen met dat berouw tot u, Heere, omdat u de God bent die ons blijft roepen en nodigen tot uw lof en dienst. En zo mochten we ook in de kerk komen, dat is genade. En geef dat we door uw leiding en door uw Heilige Geest dan toch ook echt de mensen mogen zijn die vandaag uw wet en uw woord blijmoedig herdenken, overdenken, bemediteren. En dat we ze ook ijverig mogen zoeken te doen, ook in de nieuwe week. Sta ons bij, Heer, in deze dienst. We gaan de Bijbel openen. Help ons om hem te kunnen volgen. En geef ons de zegen om hem ter harte te nemen. Wij bidden u om de aanraking van onze harten en levens door uw woord en geest. Zodat we merken dat u ons de baas bent. Zodat we beleven dat u het voor het zeggen hebt. En dat wij heel eenvoudig het aan u gewonnen geven en zeggen: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Zegen ons met het oog op de Heer Jezus gericht. Zodat we leven van wat hij gedaan heeft en volbracht heeft door zijn dood en opstanding. Zegen ons met opstandingskracht. Zodat we op de zondag na Pasen opgestane mensen mogen zijn die anders leven. Niet voor onszelf, maar voor u en die ander. Heren, wat hebben we u nodig? Wees in ons midden. Geef wat we nodig hebben op en onder de kansel. We bidden u voor koster, organist en degene die voor de technische kant van de dienst mag zorg dragen. We bidden u voor alle thuisluisteraars en kijkers. We bidden u dat u wilt geven dat we als één gemeente maar één ding bedoelen. Één ding verlangen. Dat u ons hebt. En dat u groot gemaakt wordt. Zorg voor de hele kerk. Andere gemeenten hier in de Bommelerwaard bijeen. In het land bijeen. De kerk, zelfs als ze vervolgd en verdrukt wordt in deze wereld, toch samengekomen misschien op een hele verborgen manier. De kerk waar ze klein is of heel groot geworden is, houdt haar in stand. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods heilig woord. We lezen, zoals u straks al hoorde, op drie plekken uit de Bijbel. We beginnen in het Oude Testament bij Genesis 2. Daar lezen we de versen 4 tot 7 van. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we eerst uit Johannes 5, vers 24 tot 29. En dan gaan we naar 1 Korinthe 15. Daar lezen we de versen 35 tot 49 van. En dat is meteen ook het hoofdstuk waaruit de preek zal gebeuren. Genesis 2, Johannes 5 en 1 Korinthe 15 zijn de hoofdstukken waar u alvast de vinger of de bladwijzer bij mag hebben. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Genesis 2, vanaf vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen ze geschapen werden, op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Vervolgens Johannes 5. Vers 24 tot 29. Woorden van de Heer Jezus. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. En dan de derde schriftlezing uit 1 Korinthe 15. We beginnen te lezen bij vers 35. Het langste hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs heeft één thema, de opstanding uit de doden, met als spits de opstanding van de Heer Jezus. En we lezen daar het volgende, 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is, en wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Hier eindigt de schriftlezing. Met een beetje een onderbreking. Er kan iets in je keel schieten. Nou ja, als je dan maar voor de rest niet op de kansel staat, merkt niemand het. Maar tijdens de schriftlezing iedereen. De tekst voor de prediking van morgen is vers 47 van 1 Korinthe 15. En dat is best een diep woord. Als je het zo leest, ook een heel lastig woord. Ik kwam dat recentelijk in het schrijven van een bekwame theoloog tegen. En die gebruikte dat gewoon als uitgangspunt, als basis van, ja, dat geloven we, zo is God, zo werkt God. De eerste mens is uit de aarde, de stoffelijke. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Vers 45 moet ik lezen. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Nou, vanuit dit vers probeer ik om het woord van God in uw midden te mogen verkondigen, het schriftgedeelte te ontvouwen en de Bijbelse boodschap te verkondigen. Het thema voor vanmorgen is van eerste Adam tot laatste Adam. Van eerste Adam tot laatste Adam. Wij zingen nu Psalm 16, vers 3, vers 5 en vers 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Gij maakt mij eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. Gemeente, de opstanding van de doden. Hoe ongelofelijk dat ook lijkt, daar mag je en daar moet je als christen toch aan geloven. Het langste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief stelt dat heel duidelijk. Het is gewoon de werkelijkheid. Christus is opgestaan uit de doden. En voor ieder die in hem gelooft, is er ook opstanding uit de doden. Een christen gelooft aan een leven achter de dood, door het graf heen. Een christen gelooft aan een toekomst als het met dit beperkte leven van 90, 40, 10 of misschien 0 jaar hier op aarde voorbij is. De opstanding der doden is er, ongetwijfeld. Maar dan komen de vragen los. Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze terug? Er wordt gevraagd, hoe kan dat? En hoe ziet dat er dan uit? Vragen die jongeren op catechisatie stellen, maar die volwassenen net zo goed kunnen stellen. En dat doen ze ook. Die werkelijkheid na de dood, die blijft ons in wezen altijd begeesteren. Je verdiept je erin en je zegt van, ik begrijp het niet helemaal, leg het me nog eens uit. Ja, leg het me nog eens uit. We leren het op de basisschool al, dat vlinders 4 stadia doorlopen. Ze beginnen als een eitje en daarna komt er een rups die zichzelf inspint tot een pop en daaruit groeit dan een volwassen vlinder. Dus eitje, rups, pop, vlinder, 4 stadia. Maar ja, als je nou dat eitje ziet, dan kun je op zich die rups je eigenlijk al haast niet voorstellen. Dat is toch heel iets anders. En als je vervolgens die ingesponnen rups nog een keer als pop terugziet, derde stadium, dan zou je vergeten dat die toch ook echt een rups geweest is. Zo'n kruipend diertje, misschien best mooi, getekend. Maar het lijkt helemaal ongelooflijk dat vervolgens die pop, zo dood als die lijkt, zo meteen een prachtige vlinder wordt die zijn vleugels uitslaat en dan zeg je, oh, en hij vliegt. En wij mensen, ze zijn in wezen ook een eitje geweest, een embryo noemen we dat. Kon je toen voorstellen dat je zou worden tot wat je nu bent? Dat is een verschil. Als we gaan sterven, dan lijkt ons lichaam op die pop. Ja, dan is de dood ook gekomen. En wat blijft er dan van een mens over? En in wezen vragen we nu vanuit ons rupsenbestaan, vanuit dat tweede stadium, naar het bestaan dat we straks als vlinder zullen hebben. Ja, dat kan die rups zich toch eigenlijk niet voorstellen. Moet eerst nog door dat derde stadium heen en dan dat vierde. Hoe kan dat, zeg je? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, met die vragen begint het gedeelte van 1 Korinthe 15 dat we hebben openliggen. En de apostel geeft antwoord op die vragen in de volgende verzen. En dan horen wij in onze tekst spreken over de eerste Adam en de laatste Adam. Adam en Christus dus. Vanuit die toch wel indrukwekkende tekst waarvan je op het eerste gehoor echt niet meteen de betekenis helder hebt, mogen wij vanmorgen meer gaan horen in antwoord op vragen bij de opstanding. Hoe kan dat? Hoe ziet het er dan uit? Van eerste Adam tot laatste Adam. Drie dingen gaan we zien. De eerste Adam, de laatste Adam en de levend gemaakte mens. En zo wordt ons dit gedeelte ontvouwd. De eerste Adam, de laatste Adam en de levend gemaakte mens. Goed, we beginnen bij die eerste Adam. De tekst. Zo staat er ook geschreven. De eerste Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Zo staat er geschreven. Ja, we hebben het ook in Genesis 2 vers 7 gelezen. Het stond er. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ja, zo staat het er. Wat staat er dan precies? Nou, Adam is geschapen. En Adams naam, dat betekent gewoon mens. Dus dan mag je zeggen, ik ben geschapen. Want het, ja, daar ging het toen toch eigenlijk ook over. Mijn schepping. En hoe ging dat? Nou, God gebruikte het stof van de aarde als grondmateriaal voor Adams schepping. En ja, dat is zo. Een mens bestaat ook uit gewone atomen die overal in de natuur voortkomen. Dat is ook ons bestaan. Gewoon stof, atomen van, nou ja, die zijn er in heel de wereld te vinden en die zitten er ook in ons. We zijn stof, atomen. Maar de Heere God vormde dat stof, gaf er gestalte aan. En die atomen vormden samen een lichaam en God blies de levensadem erin. En zijn adem, zijn geest wekte ons tot leven. En zo werd Adam tot een levend wezen. En dat zijn wij, mensen. Nakomelingen van Adam, levende, met een streep onder levende wezens. Het door God beademd en gevormd stof. Een bezield wezen. Het bijzondere van de mens is zijn leven, zijn persoonlijkheid, zijn denken, zijn voelen. Een mens heeft leven met identiteit. Wij kunnen ik zeggen, in onderscheid met de dieren. We hebben een ziel. Zeggen we dan. En daarom kan Gods scheppingswerk ook niemand nadoen als het gaat over het menselijk leven. Wetenschappers begrijpen tegenwoordig steeds beter hoe menselijk leven functioneert en wat leven is, waar het uit opgebouwd is enzovoort, maar ze kunnen het niet namaken. Zonder grondmateriaal uit Gods schepping te gebruiken komen ze natuurlijk al helemaal nergens. Want ja, daar zijn ze allemaal mee bezig, de deskundigen, de wetenschappers, met grondmateriaal uit Gods schepping te gebruiken. Maar als ze dan zelfstandig iets dat op levende wezens lijkt kunnen maken, dan worden het geen mensen, dan worden het hoogstens monsters. Die eerste Adam, dat mens zijn van ons. Adam leefde. Maar zijn lichaam bezat op zich geen ingeschapen onsterfelijkheid. Het was niet zo dat Adam geschapen was en dat hij daarom vanuit zichzelf moest en kon blijven leven. Nee, dat niet. Blijven leven was voor de mens onlosmakelijk verbonden met gehoorzaamheid aan God, verbondenheid aan God, liefde tot God. En dat kwam tot uiting in niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En zo kon hij eten van de boom des levens en dat mocht hij dan ook verder blijven doen. En zolang dat doorging zou hij niet en nooit sterven. Dat was zijn leven. Maar we weten hoe het gegaan is. Adam en Eva hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En de waarschuwing werd werkelijkheid. Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En goed, toen vielen ze er niet meteen lichamelijk dood bij neer. Maar het ging in wezen wel kapot tussen God en hen. Dat was de dood die meteen intrad. En Adam en Eva moesten weg uit de hof. Waarom moesten ze daar vooral weg? Nou, dat staat er toch ook, want ze mochten niet langer eten van de boom des levens. Die werd ze ontzegd. En zo werd de dood hun voorland. Hun natuur kreeg een geneigdheid tot zondigen. En verheugden ze zich vanuit hun schepping als vanzelf in God. Nu hadden ze in hun bestaan eigenlijk als vanzelf moeite met God. Kregen ze strijd met zijn wil. Een verderf, vervloek en ondergang was hun toekomst. En ja, dat bestaan is nu het onze. Dat bestaan van zomaar vanzelf moeite hebben met God. Het niet weten met God. Het misschien niet zo zien zitten met God. De eerste Adam, ja, hij is geworden tot een levend wezen. En van daaruit hebben we een bestaan met hoge kwaliteit, een bezield bestaan. Een identiteit die bedoeld is om God te kennen en te dienen voor altijd. Maar ja, dan moeten we wel met God leven, hem gehoorzamen, hem dienen. Maar dat zijn we kwijt. De zonde is ertussen gekomen. We zijn bij de boom des levens vandaan verdreven. We moeten allemaal sterven. Er is wel meer, daar komen we zo dadelijk bij. Maar dit even tot zover. En voor we naar het volgende punt gaan, eventjes de vraag. Is het nou erg om te denken, te doen en te willen zonder en los van God? Kan toch eigenlijk ook wel? Kun je toch ook redelijk gelukkig mee zijn en je ding doen en je carrière opbouwen en het leven is nog niet zo slecht. Is het erg om te denken, te doen en te willen zonder en los van God? Ja, het is vreselijk. Het is monsterlijk, gruwelijk, verwoestend en vernietigend. Het brengt, dat zeg je misschien niet, maar dat moet je zien. Het brengt een leven van pijn, moeite, angst en vrees zonder echte vrede mee. En je komt er nooit verder mee dan de dood. Lichamelijk en eeuwig. Waarbij pijn, angst en afgrijzen overblijven. Nee, de dood hoort niet bij ons menselijk leven. Kan je er echt niet van maken. God hoort bij ons menselijk leven. Hij is ons leven. Maar los van God, ja, dan komt de dood. Nou, dat is het eerste. Wat we zien vanuit de eerste Adam. Maar we gaan verder. Naar de laatste Adam. Ja, Adam wordt eerste Adam genoemd. Hoezo? Nou, omdat er sprake is van nog een Adam. Een kind zegt, oh, de tweede dus. Ja, zo kun je dat zeggen. Zo is het ook. Maar in onze tekst noemt Paulus hem de laatste Adam. De eerste Adam en dan krijg je de laatste Adam. Dat betekent, er komt na de eerste Adam nog een Adam, maar daarna niet meer hoor. De eerste Adam was er en de volgende Adam is er ook gekomen, maar hij is wel de laatste. Met hem moet je het doen. Als je het dan ook maar met hem kan doen, en dat kan, gelukkig. En dit gaat zoals we begrijpen over Christus. Zoals Paulus in Romeinen 5 Christus naast Adam plaatst, doet hij dat ook in 1 Korinthe 15. En die laatste Adam, hij is geworden. Dat wil zeggen, ook hij is er gekomen. Je leest in de Bijbel dat Adam er kwam, hij werd geschapen. En als je dan verder leest in de Bijbel, dan lees je ook dat die laatste Adam werd geboren. En toen is hij geworden tot een levendmakende geest. En dat is wel een groot verschil natuurlijk, tussen de eerste en de laatste Adam. Hij is geworden tot een levendmakende geest. He, want in plaats van over wezen, een wezen dat afhankelijk van God is om te leven, horen we nu over geest. En God is geest. Die is niet afhankelijk, die kan van zichzelf leven. Hij is het leven. En in plaats van levend, he, je hebt het leven gekregen, betekent dat eigenlijk, gaat het bij de laatste Adam over levendmakend. Christus heeft leven en hij geeft leven. Hij maakt de doden levend. Tjonge, van die laatste Adam kan je wat verwachten. En wanneer is de laatste Adam geworden tot een levendmakende geest? Nou, dat gaat dus echt over de menswording van de Zoon van God. Gods Zoon, die al eeuwig God was, is op een bepaald moment in onze menselijke geschiedenis ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit die vrouw, de maagd Maria, om onze menselijke zonde te dragen, onze schuld te betalen, onze dood te sterven. En toen werd hij begraven. Toen was hij ook in de dood. Ja, maar hij is uit de dood opgestaan. De Vader gaf hem het leven weer en de Zoon nam het leven weer. Zoals 1 Petrus 3 vers 18 zegt, hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En zo is Jezus ons geworden tot een vorst des levens. Zoals Handelingen 3 vers 15 hem ook noemt. En zoals Jezus nu na de opstanding een geestelijk lichaam heeft, dat onsterfelijk en onverderfelijk is, zo zal hij ook zulke lichamen geven aan allen die hem toebehoren. Dan krijg je een onsterfelijk, een onverderfelijk lichaam. Kun je het je voorstellen? De eerste Adam, ja, onder hem vallen we als mensen allemaal. Dat hebben we eigenlijk al gezien. Want we zijn allemaal Adamskinderen. En we hebben gezien dat dit sinds de zondeval een bestaan in nood en dood is. Maar het is dus niet bij hem gebleven. Nee, de laatste Adam is gekomen en hij is zoveel meer dan de eerste Adam. Hij is geworden tot een levendmakende geest. Hij is degene die van God losgeraakte mensen weer bij God terugbrengt. Die hen van de dood tot het leven brengt. Wanneer vallen we nu onder die laatste Adam? Nou, eenvoudig kun je zeggen als we zijn wedergeboren door hem. En wanneer zijn we dan wedergeboren door hem? Nou, als we geloven in de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen als we onze ziel en zaligheid aan hem overgeven. En van de ware gelovigen geldt dat ze in Christus uitverkoren zijn. Als zodanig heeft de Vader hen al van eeuwigheid af aan de Zoon gegeven. En in de tijd, in het leven hier op aarde, dan komen ze met de gemaakte schuld, met de beleefde nood, met de beleden zonde in berouw tot hem. En hij neemt ze aan en hij geeft hen alles wat hij heeft. Hij geeft aan het leven. De laatste adem is gekomen en hij is geweldig. Dat zag je bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus. En Lazarus was gestorven. 3 dagen geleden. Ja, hij lag dus al een heel tijdje in het graf. Maar toen kwam Jezus. En hoe kwam die? Machteloos? Kon die alleen maar meetreuren? Nee. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En dat gebeurt bij dat graf van Lazarus. Met Jezus vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Paulus zei het in de versen 21 en 22 al. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Met een hoofdletter, Jezus. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. De laatste Adam. We mogen en we moeten hem kennen, ontvangen en geloven. Dan gaan we onder hem vallen. Dan mogen we de zegen van zijn levendmakende kracht ontvangen en delen in het leven dat aan de dood ontheven is. Moet je misschien nog even wachten tot er een betere Adam komt? Een andere Adam heeft geen zin. Derde of vierde Adam komt er nooit meer. Hij is de tweede en de laatste. En hij kan het brengen waar Adam ons niet kon brengen, juist omdat hij meer dan Adam is. Want hij is geworden tot een levendmakende geest. En zelfs als je dan in de dood ligt en niet verder kunt komen dan de dood van jezelf, kan hij met je beginnen en je weer helemaal in het leven brengen dat je tot in eeuwigheid ermee voort kunt. Ja, zeg je. Maar hoe kom ik tot geloof in deze Jezus? Daar zorgt hij voor. We lazen daarover in Johannes 5. Jezus zei het zelf, voorwaar zeg ik u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. En hoe gaat dat? Nou, zelf klaag je dan misschien, ik ben zo koud, zo ongeestelijk, zo dood. Geloven, ja, ik moet dat doen, maar het zit er bij mij niet in. Je hebt het misschien al vaak geprobeerd, maar je komt er gewoon niet toe. Je zegt misschien van, ik ben niet van dat soort, van dat gelovige soort. Die anderen die kunnen geloven. Bij mij gaat dat gewoon niet. En wat dan? Nou, hij roept. Zijn stem klinkt. Nou en? Ja hoor, maar dat is de stem van de Zoon van God. Hij roept jou. Kom tot mij. Zie op mij. Vertrouw je aan me toe. En wat moet ik daarmee? Niks. Luister naar die stem. Die stem wekt je tot leven. Je gaat horen, reageren, voelen, willen, verlangen. En o wonder, je leeft. Van binnenuit richting God. Je hebt weer behoefte aan hem. Idee van hem. Je rekent met hem. Dat hebben miljoenen mensen door de eeuwen heen al meegemaakt. En ook honderden mensen hier in Bruchem. Gelukkig wel. En God wil het ook in de 21ste eeuw doen en geven. Gemeenten en kerken leven van deze levendmakende geest die Jezus is. Je mag er zelf ook van leven. Ook jij. Ook u. Ook ik. Goed, dan zijn we bij het derde. We hebben gezien de eerste Adam, de laatste Adam en nu de levendmakende geest. De levendgemaakte mens. En de vraag ligt er, daar begon het eigenlijk mee, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Nou, wat we hebben, dat is het bestaan van de eerste mens Adam en die is geworden tot een levend wezen. Dat bijzondere menselijke bestaan met zoveel kwaliteiten dat aan God behoefte heeft. Maar dat door de zonde ook moeite met God heeft en aan de dood onderhevig is. Maar er is dat andere bestaan. Dat naar ons toekomt vanuit de laatste Adam die tot een levendmakende geest is geworden. Nee, dat bestaan kennen we zolang als we op de aarde leven nog niet helemaal. Ook al kennen we hopelijk deze laatste Adam wel. Maar ons lichaam is nog steeds sterfelijk en vergankelijk. Dood en graf wachten ons nog. Maar in Christus is het al wel zichtbaar geworden. En we mogen bij hem gewaar worden wat ons te wachten staat. Wat Paulus in de vorige verse heeft proberen te zeggen is: eenzelfde lichaam kan verschillende gestalten aannemen. En neem nou een zaad, een graankorrel. Die kan je in de aarde stoppen. En dan begraaf je hem dus eigenlijk. En daar vergaat hij dan. Tenminste, dat verwacht je. Maar vervolgens groeit er een plant uit. Oké. Het zaad en dan die plant. Dat was het vervolg. En zo is het met zoveel zaden. Er groeien zonnebloemen, lupines, sla, spinazie, bonen uit. Nou, het is lente, zaaiseizoen, dus we mogen het weer mee gaan maken. Maar het blijft toch een heel verschil. Dat zaad of het gewas dat eruit groeit. Van hetzelfde soort, maar je zou het eigenlijk niet zeggen als je het naast elkaar zou leggen. Er is zoveel verschil in levensvormen van de ene soort en in levens en in verschillende soorten die er zijn. Paulus die zet dat een beetje op een rijtje. Mensen verschillen van dieren, van vissen en van vogels, allemaal verschillende levenssoorten. En dan is er ook nog een keer het verschil tussen hemelse lichamen en aardse lichamen. En er is in ieder geval ook een groot verschil in heerlijkheid tussen die hemelse en aardse lichamen. Net zo goed als dat de glans van de zon verschilt van die van de maan. En die van de ene ster verschilt van de andere ster. Ja, de ene ster is veel helderder en een beetje van een andere kleur dan een andere ster. Nou, zo'n verschil is er nu bij de opstanding van de doden van een mens. Begraven we onze doden, dan wordt zo'n menselijk lichaam gezaaid in de aarde. Ja, maar we geloven dat er een vervolg is. Kun je als je het zaad alleen gezien hebt zeggen hoe de plant zal zijn? Kun je, als je een rupsenbestaan kent, je voorstellen dat je een vlinder zult worden en hoe dat zal zijn? Kunnen wij als mensen ons precies indenken hoe het zal wezen als we levend gemaakt worden met onvergankelijk leven in de opstanding uit de doden? Nee, dat kunnen we niet. Maar we kunnen er wel wat van zeggen. Dat doet Paulus ook. Het menselijk lichaam dat begraven wordt, wordt gezaaid in oneer. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Maar het wordt opgewekt in kracht. Dat is verschil. Oneer of heerlijkheid. zwakheid of kracht. Nou, daar gaat het heen. Naar heerlijkheid en kracht. Spurgeon vertelde ooit dat in een Engels dorp in de dagen van Maria de Bloedige, Bloody Mary, er een brandstapel werd gemaakt. Maria de Bloedige die vervolgde iedereen die wat anders ging op het spoor van godsdienst, hè, van de reformatorische godsdienst, zo hevig ze kon. Nou, er werd een brandstapel gemaakt, zoals dat wel meer gebeurde in haar tijd. En aan de paal in het midden werden twee martelaren vastgebonden. Die geloofden niet goed volgens Maria en ze verdienden de dood. Het geval wilde dat die ene martelaar kreupel was en die andere was blind. Maar ze waren wel allebei gelovigen. En om hun geloof moesten ze de brandstapel op. En nu moesten ze sterven. Op het moment dat het hout werd aangestoken, gooide de kreupele man zijn stok weg die hij nog in zijn handen had, want ja, die had hij altijd nodig bij het lopen. En toen keerde hij zich een beetje om naar die blinde medemartelaar. En hij zei tegen hem: vat moed, broeder, dit vuur zal ons allebei genezen. Ja, dat kun je alleen maar zeggen als je gelooft natuurlijk. Maar dat deed hij. En zo mag in wezen iedere gelovige spreken over het graf. Vat moed. Het graf zal ons allen genezen en wij zullen onze zwakte en kwalen achterlaten. Daar zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. Er is een natuurlijk lichaam en dat is ons leven, lichaam nu. Het bestaan dat we met de eerste Adam delen. En er is een geestelijk lichaam. Dat is ons lichaam zoals het wordt door de laatste Adam, de levendmakende geest. Nu kennen we al het leven van het geloof, wedergeboren tot een levende hoop. En wat geeft dat een verwachting? Dat kan in je tintelen. En bij tijden als het geloof levendig is, dan heb je echt hoop en dan zie je uit. Dan kun je soms zelfs verlangen, was het maar vast zover. Maar het gaat ook heen naar de opstanding. En dan zullen we een lichaam hebben dat verbonden aan Christus leeft tot in eeuwigheid. De Heer Jezus stond met dat geestelijke lichaam op. En moet je niet verkeerd verstaan, het was gewoon zijn eigen lichaam en je kon het aanraken en het was gewoon stevig en duidelijk en toch. Het was een lichaam dat onverderfelijk en onsterfelijk was. Dat niet meer aan ouderdom of vergankelijkheid onderhevig was. Er zat iets bijzonders aan, iets eeuwigs aan. En zou dat ook niet het vreemde zijn wat Jezus' volgelingen aan Jezus hebben bespeurd, zodat ze hem toch niet meteen herkenden, al wisten ze en zagen ze daarna ook dat hij toch echt dezelfde was? Nou, zo ongeveer. In ieder geval, dit geloof in de opstanding is niet vaag of zweverig. Je hoort wel en leest wel allerlei ideeën als het gaat over wat de toekomst voor mensen zou kunnen zijn na de dood. Afgezien van degene die gewoon geloven dat dood dood is, denken sommigen dat als we sterven we allemaal in God opgaan en dat ons ik er dan niet meer is. En anderen denken dat we dan een engeltje worden of een sterretje. En nog anderen dat onze ziel van het lichaam verlost wordt en dat dat eigenlijk onze bevrijding is. Maar het christelijk geloof beleid dat ons lichaam met onze ziel door het geloof in Christus wordt levend gemaakt. De ziel nu al, En zoals de oude prediker Chrysostomus in de vroege kerk het eeuwen terug al predikte. Hij zei, als wij sterven, dan roept God onze ziel voor een tijdje weg uit dit zwakke en natuurlijke lichaam en geeft die haar onderdak in zijn koninkrijk. En bij zijn wederkomst herstelt de levendmakende geest die Christus is onze lichamen en maakt ze prachtig, heerlijk en onvergankelijk en plaatst die onze zielen terug in de hen bekende woningen. Zo zal het gaan. Een gemeente als we van Christus zijn geworden, is dat onze toekomst. En is dat geen heerlijke toekomst? Daar mag je van zeggen, blij vooruitzicht dat me streelt. Daar kan ik soms innerlijk van genieten. Innerlijk geestelijk vermaak om hebben, ja. Maar de lichamen van wie niet van Christus zijn, zullen bij Christus wederkomst ook opstaan en met hun ziel verenigd worden. Maar dat zal dan een andere opstanding zijn, een opstanding ter verdoemenis. Dat zei Jezus ook in Johannes 5. Daar kun je alleen maar voor huiveren. En als je er besef van hebt, anderen voor waarschuwen. Man, zoek God toch. Heb toch oog voor de Heere Jezus. Maar voor wie in Christus gelooft, is er vooruitzicht. En daar eindig ik mee, zoals Paulus het in Romeinen 8 vers 11 zegt. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Amen. Wij zingen Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2. Laten we de Heere danken en bidden en we zullen ook voorbeden doen. Heere God, we erkennen u en loven u voor uw grootheid en majesteit. En zeker vanuit Pasen schijnt daar zoveel licht over. We zeggen u dank voor de verkondiging die we op de zondag na Pasen mogen ontvangen. En dat we u, Heere Jezus, tegenkwamen als de laatste Adam, de levendmakende geest. En zo bent u bezig. In onze harten en levens, opdat we wedergeboren worden en het leven uit de Heere Jezus leven en christenen mogen zijn. In een samenleving waarin het helemaal niet gewoon is om christen te wezen. En u bent bezig, Heer, om ons leven te vernieuwen richting straks. We zeggen er u dank voor dat we er wat over horen mogen. Dat dat een echt en een heerlijk en een krachtig bestaan mag zijn door de dood heen. Omdat u, Heer Jezus, het zo zult maken. Met ziel en lichaam zullen we dat vlinderbestaan mogen meemaken bij u, voor u, uit u. Wij bidden u, Heere, om geloof. Om eenvoudigweg uw woord toe te stemmen, er amen op te zeggen, ervan te leven, ons eraan over te geven. En we bidden u, bevrijd ons van ongeloof, want daar hebben we soms last van. Bevrijd ons ook, Heere, van het maar door willen vragen en het willen begrijpen tot in het laatste wat we nooit zullen kunnen begrijpen vanuit ons rupsenbestaan. Zegen ons door uw genade. Zegen de hele gemeente in het leven bij u. Geef ze de vrezen van uw naam in het hart en de hartelijke verbondenheid aan u, maar ook aan elkaar. Want het is best een ding in gemeente zijn, in liefde, in geduld met elkaar, in steun voor elkaar. Maar we hebben elkaar nodig, want anders gaat het niet. Niet voor niets geeft u ons in de gemeente aan elkaar. Zegen u de kerkenraad, zegen u dominee Voets en dominee Van der Wind die u hier gesteld hebt. En gebruik uw woord, uw werk. Heren, wij vragen u om al wat nodig is in het leven van de gemeente, ook als er ziekte en zorg is, wilt u met mevrouw Jonkers van Wilde zijn. Ze was in het ziekenhuis en ze mocht weer thuiskomen. U weet van de benauwdheidsklachten die ze meedraagt. Wilt u haar dragen en steunen en doen leven van uw helende hand. Gedenk u de zieken in de thuissituatie, in de verzorgingshuizen. Wees u met hen die voor hen zorgen. We vragen u voor allen die weten van rouw, leven met verdriet. Korter of langer geleden stonden ze aan het graf. Mag juist ook het leven uit de Heer Jezus hun troost geven en moed geven. Doorzicht over dood en graf heen. En we leggen het in uw handen, Heere, als we misschien bij het graf gestaan hebben en we weten het eigenlijk niet goed. Omdat er geen getuigenis van geloof was bij degene die we ten grave droegen. U bent degene in wiens handen alles is. Zo geef het ook aan u over. Heere, we bidden u voor de hele kerk, de protestantse kerk waar we deel van uitmaken. We bidden u ook voor het bovenplaatselijk kerkenwerk. Met name nu komende vrijdag en zaterdag de synodevergadering gehouden zal worden. Daar worden zaken besproken rondom ambten, ambtsinvulling, ook voor de tijd die komt in de kerk. Wilt u geven, Heere, dat we in een tijd waarin er op allerlei manieren wordt nagedacht over hoe het kan in een kerk waar misschien minder mensen zijn, waar de gemeenten allemaal kleiner worden, dat het toch op een krachtige manier, op een levendige manier mag voortgaan, dat uw evangelie niet tekort komt in het midden van de gemeente. We vragen u om uw zegen en uw geest voor de komende synodevergadering. Wees u, Heere, met deze wereld. We bidden u ook nu na dat enkele maanden geleden de aarde beefde in Turkije en Syrië, dat u kracht wilt geven aan de mensen die het meemaken, die erin verder leven, aan de hulpverleners in die rampgebieden. We vragen u ook voor ieder die te maken heeft met de gevolgen van oorlogen, en die zijn er best heel wat in deze wereld. In ieder geval gaat de oorlog in Oekraïne nog steeds door. Zou u de weg naar vrede willen geven? We bidden u voor Israël. We smeken u, Heere, om open ogen van voor dit volk, om Jezus te zien zoals de koning der Joden die hij is. O God, schenk ons zo uw genade en vrede. We zeggen u dank voor de kerkdienst, dank dat we hier samen met kinderen, jongeren en volwassenen ook mochten zijn, dat er van huis uit mocht worden meegeluisterd. Wilt u ons verder een goede zondag schenken, ook vanavond de gemeente weer samenbrengen rondom uw woord. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. En vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 8 en vers 11. harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat allen heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.